Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat wij er weer zijn, terug van vakantie of misschien nog zijn en mensen nog op vakantie. Ik zie veel lege plekken, dus ik denk dat er ook nog veel vakantie zijn. Maar wat goed dat wij bij elkaar mogen zijn. Ik had eerst gedacht, zal ik wat vakantiefoto's nog laten zien op scherm? Maar ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Nee. En dan zouden jullie allemaal jaloers worden. Dat mag helemaal niet. Maar het was heerlijk. Ik zal dadelijk een paar dingen zeggen, maar ik wil eerst graag een stukje gaan lezen. Vanuit Exodus. Exodus hoofdstuk 15. En dan lezen we daar vanaf 22. En daar staat, hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. En ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en ze vonden geen water. En toen kwamen ze bij Mara. En ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? En hij riep tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. En deze wierp hij in het water en toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte heb gebracht. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. En toen kwamen ze bij Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Dat zou een van mijn vakantiefoto's kunnen zijn. Ons kamp opslaan aan het water. We waren op een camping en die lag vlak langs een rivier. En dat geluid van die rivier die van de bergen afkwam, dat bleef maar doorgaan dag en nacht. En dan kun je zeggen dat kan lawaai zijn, dat kan, maar het geeft ook juist iets rustigs. En op een gegeven moment hoor je het ook niet meer. Pas als je ergens anders bent, dan mis je dat geluid. En dan hoor je de rivier, dan hoor je het stromen. En we kwamen eraan en we wisten, nou, het kan nog wel wat gaan regenen. En we hoorden al andere verhalen uit de landen om ons heen, wat dat nog ernstiger was. Maar de eerste 3 dagen hadden we regen. En we hadden heerlijk in de caravan gezeten en we zijn altijd aan het lezen en praten geweest. En ondertussen ontstaan er om je heen, om de bergen die daar zijn, ontstaan steeds meer van die watervallen. Je ziet echt enorm veel water vallen. Dat betekent dat eigenlijk het daarboven enorm veel geregend heeft. En dat water een weg zoekt naar beneden toe. En komt op een plaats waar het alweer prachtig groen is. En dat is waarom het ook zo groen kan zijn. Omdat er veel water is. En na een paar dagen stopte dat weer. En daar waren we ook wel blij om. Want we waren ook wel wat toe aan wat zon eigenlijk. De geschiedenis van Israël hier is precies andersom. Wat hier gebeurde is dat Israël uit Egypte was gekomen op een wonderlijke manier. En God had op een wonderlijke manier ervoor gezorgd dat er eerst allerlei plagen kwamen over Egypte, niet over de Israëlieten. En uiteindelijk de laatste, die was de meest erge, was dat de eerstgeborene van elk gezin zou sterven, tenzij er bloed op de deurpost was. Het mooie was dat de engel des doods, om het maar even zo te noemen, dat die engel langs ging en dat hij het bloed zag. Hij keek niet naar wie erachter zat, hij zag het bloed. Dat betekent dat als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, het bloed van Jezus, als het ware aan de deurposten van je hart is, dat je mag weten dat je gered bent voor de eeuwigheid. Dat het niet eens gaat zozeer om wie erachter zit, maar om het bloed van Jezus. Dat is wat redt. En zo was uiteindelijk op een wonderlijke manier het volk door de Rode Zee naar de overkant gegaan. En al de legereenheden van de vijand waren uiteindelijk daar verdronken. Ik ga ervan uit dat u de geschiedenis kent, zo niet, lees het rustig na. Er zijn ook heel veel dvd's over gemaakt, maar die zijn iets anders. Maar lees, lees eens wat daar gebeurt. Probeer het eens te lezen, dat is heel moeilijk, maar probeer eens te lezen wat daar gebeurt met de ogen van de mensen toen. Niet ons 2000 jaar later in deze cultuur, in deze setting met wat wij hebben meegemaakt, maar probeer eens te lezen vanuit wie zij zijn. En dan gaat ze op een wonderlijke manier, gaat dat volk, meer dan 500.000 mensen, door de Rode Zee heen. En ze komen aan de andere kant. En ze zien daar dat God de vijanden heeft verslagen. En ze beginnen te zingen, Mirjam voorop, andere vrouwen met tamboerijnen. En ze gaan liederen zingen tot eer en glorie van God. Ze waren blij. En vanaf dat moment gaan ze lopen door de woestijn heen. Ze gaan op weg naar het beloofde land. Het land wat God had beloofd aan Abraham en Isaac en Jacob. En God had laten zien dat hij trouw is. Ze hadden de wonderen gezien. Ze hadden alles meegemaakt. Ze hadden de bevrijding uit de slavernij meegemaakt. En nu gingen ze wandelen. Maar ja, door de woestijn wandelen, daar krijg je dorst van. En als er geen water meer is, dan ga je toch om je heen kijken en denk je, oké, we zijn nu wel bevrijd, maar hoe overleven we dit? En uiteindelijk na drie dagen door het droge heen, door de woestijn heen te hebben gelopen, kwamen ze bij een plaats waar water was. En je kunt je de opwinding voorstellen, even nogmaals, meer dan 500.000 mensen. Alleen de mannen nog maar gerekend, staat erbij. En die renden daar naartoe en die wilden water gaan drinken. En ze dronken en ze spuugden het weer uit. Het was bitter. Het was bitter. Vandaar dat die plaats Mara wordt genoemd. Bitterheid. En dan vervolgens beginnen ze tegen Mozes. Mozes, wat moeten wij nu drinken? Heb je ons daarom uit Egypte gehaald? Hoe overleven we dit? Het gebeurde later nog meer. Ik heb al eerder verteld, dan gebruikt de Bijbelvertaling het woord murmureren, het oude woord. Ze murmureerden. Mozes, hoe doen we dat? Later ging het zelfs zo ver dat ze weer terug wilden naar Egypte. Want we wisten in ieder geval wat ze te eten en te drinken hadden. Ook al was het zwaar daar. Drie dagen waarin voor Mozes en voor het volk openbaar werden dat je wel uit Egypte kunt zijn gekomen, uit de slavernij, maar dat de slavernij in Egypte nog niet uit jou was. Drie dagen, misschien herken je dat wel. Dat je tot geloof gekomen bent en dat je uit de wereld bent gestapt, maar op een gegeven moment tot de ontdekking komt dat de wereld nog niet uit jou is. Misschien heb je wel ruzies gehad of moeilijkheden in relaties? En ben je er nu uitgekomen, maar ontdek je dat het conflict nog wel in jou doorwerkt? Misschien kom je uit stressvolle omstandigheden. Wat dat dan ook mag zijn, dat kan voor iedereen anders zijn. Je komt uit die stressvolle omstandigheden en dan merk je dat je wel uit die stressvolle omstandigheden bent, maar dat de stress nog steeds in jou kan zitten. Niet voor niets wordt er in de Bijbel heel veel gesproken over slavernij. Niet alleen maar de slavernij van Israël, ook dat. En voor Israël is dat belangrijk geweest, omdat dat een stuk heeft gevormd van wie zij nu zouden zijn. En het laat ook zien wie God was in en door die slavernij heen en hoe hij hen eruit heeft gehaald. Maar de Bijbel spreekt ook over andere slavernijen. En met name gaat het dan over de slavernij van de zonde en de dood, angst voor de dood. Onder andere een belangrijk vers staat in Galaten. En ik lees het gewoon even snel voor. Galaten hoofdstuk 5. Nou snel, moet ik het wel snel vinden. Ja. Daar staat: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat je niet weer opnieuw met een juk van slavernij belasten. Met andere woorden, laat de slavernij niet weer op je komen. En zo staan er ook teksten bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Nu, omdat u zonen bent, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus je bent geen slaaf meer, maar je bent een zoon. En als je een zoon bent, ben je ook erfgenaam van God. Romeinen, hoofdstuk 8, schrijft er ook over. Paulus schrijft in Romeinen het volgende. Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat dit, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen? Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen, letterlijk staat er zonen van God zijn. Kinderen van God. Allemaal gaat het over slavernij. Iets wat je te neerdrukt. Iets wat je gevangen kan houden. En dat is waar de Bijbel in Oude en het Nieuwe Testament ons op wil wijzen. Dat er een einde is gekomen aan die slavernij. Maar dat ergens in jou misschien nog wel iets kan liggen. Waardoor je toch weer wordt herinnerd aan die slavernij. Terug naar Israël. Het leek zo goed te komen. Ze hadden het water gevonden. Maar het water werd bitter. En toen gebeurde eigenlijk iets wat heel belangrijk is. Wat er gebeurde was dat Mozes begon te roepen tot de Heer. Mozes als leider van het volk. Mozes die zo de wonderen had meegemaakt, eigenlijk had zien gebeuren door zijn eigen handen heen. Die een staf mocht neerwerpen, het werd een slang en hij mocht weer oppakken, het werd weer een staf. Die staf als het ware over het water mocht houden van de Rode Zee en de Rode Zee week. Het was niet omdat hij dat zo goed kon, maar dat was gehoorzaamheid aan wat God tegen hem zei en daardoor gebeurde het. En deze Mozes die hen door die woestijn mocht gaan brengen naar het beloofde land, die wist het ook niet meer. Die zei, Heer, wat moet ik doen? Dadelijk stenigen ze hem nog. Hoe kom ik aan water wat te drinken is? Stel je voor, met langere tijd of kortere tijd, een volgeling van de Heer Jezus hier in deze gemeente of welke andere gemeente je ook eerst geweest bent. En al die tijd heb je het evangelie gehoord. En elke keer denk je weer, ja, het zijn mooie verhalen, maar je moest eens weten waar ik mee rondloop. Je moest eens weten wat mij is overkomen. Je moest eens weten van mijn worstelingen. Het is goed om te roepen, maar eigenlijk maakt de pijn in jezelf het soms zo erg dat je wel roept naar God, maar dat je eigenlijk ook roept over de ander. De ander heeft jou iets aangedaan. De ander heeft de schuld. Het is zo vaak dat wanneer wij roepen, dan roepen wij met het oog op ons eigen gelijk. En misschien roep je dan wel vanuit jouw teleurstelling of jouw verdriet of jouw minderwaardigheidsgevoel of jouw hoogmoed of jouw angst. Misschien roep je wel een beetje vanuit trots of ikgerichtheid. Want jij voelt jouw pijn. Jij voelt jouw slavernij nog van binnen ergens. Maar Mozes die legde geen schuld bij het volk. Maar als leider riep hij uit naar God en zei, Heer, help ons. Ik weet dat u dat kunt. Ik weet dat u ons kan helpen. En dan wijst, staat er zo prachtig, en God wijst Mozes op een stuk hout. Een stuk hout wat die bitterheid weg moet halen. Een stuk hout wat als het ware geworpen moet worden in het water. Gewoon letterlijk geworpen worden in het water en het water wordt zoet. De bitterheid verdwijnt. Bitterheid, Mara. Ken je iemand die in de Bijbel ook Mara heette? Naomi. Naomi heette geen Mara. Maar ze noemde zichzelf Mara. En waarom? Goed antwoord. Naomi ging met haar man en haar beide zoons uit Israël weg en ging naar Moab toe, omdat er een hongersnood was. En ze gingen uit Bethlehem weg. Bethlehem, het broodhuis. En ze gingen daar vandaan en ze gingen naar Moab toe. En ze dachten eigenlijk met de hoop op God en het vertrouwen op God en het geloof in God, als we dat doen, dan gaan we overleven. Maar wat gebeurt er? Elimelech, haar man overlijdt daar. En de beide zoons trouwen met een Moabitische. En het leek weer goed te gaan. Maar na 10 jaar overleden ook de beide zonen.
En Naomi dacht, ik ga terug naar Bethlehem. Ik weet niet wat ik moet doen, ik ga terug. En ze stuurde haar beide schoondochters terug naar de plaats waar zij vandaan kwamen, naar hun familie, naar de plek waar ze geboren waren. En één ging, maar één ging met haar mee. Wie ging er mee? Rut ging mee. En Rut zegt, ik laat u niet alleen, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En zo gingen ze samen op weg en ze kwamen weer in Bethlehem. En de mensen keken en ze zagen Naomi en ze zeiden, is dat Naomi? En Naomi zegt, noem mij niet zo. Noem mij Mara, want de Heere heeft mij bitterheid gegeven. Ze zegt zelfs, vol ging ik hier vandaan weg, maar leeg kom ik weer terug. Wat kun je vastzitten in de situatie waarin je gekomen bent? En wat kun je verbitterd voelen van binnen door datgene wat is overkomen? Maar wat zij en wat Rut nog niet konden zien en nog niet konden weten, maar later zou dat pas zichtbaar gaan worden, is dat God zo een plan had met hen beiden, dat uiteindelijk Rut de geboorte gaf aan een kind wat de grootvader werd van koning David. En uit de lijn van David zou de verlosser komen. Uit bitterheid werd iets zoets gemaakt. En de bitterheid die zij ervoer, moest Jezus later ondergaan door de bitterheid van het lijden aan het kruis van Golgotha. Dat is Mara. Bitter. Dat is wat Mozes ook voelde toen hij hoorde hoe het volk na 3 dagen al begon te murmureren en zei, waar is het water? En hij riep en God zegt, daar is het hout en werp dat in het water. En op het moment dat je dat doet, zal het water zoet zijn. En iedereen kon eruit drinken. Dat is een groot wonder. Een wonder wat God doet. Ik geloof dat... Nee, ik kan het anders zeggen. Ik weet dat dit gedeelte voor de Joodse overlevering een enorm belangrijk gedeelte is. Ze gebruiken dit heel vaak. Omdat dit is iets waar de trouw van God en de zorg van God voor de mensen zo duidelijk werd. Hij testte hen daar, staat er, hij toetste hen. En hij wilde geloof bouwen bij hen. Dat zelfs in die meest barre omstandigheden God kan voorzien en iets zoets kan maken. Wat ik ook geloof is dat er iets profetisch in zit. En dat zegt de Joodse overlevering ook. Alleen dat komt straks, aan het einde. Maar er zit hier al een voorheenwijzing en een vooruitwijzingheid naar wat God wil gaan doen. Want God heeft ook voor jou en voor mij, voor de wereld, een hout laten zien. En aan dat hout is zijn zoon, de Messias van Israël, gestorven. Voor jou en voor mijn zonde. Voor jou en voor mijn bitterheid. Hij stierf daar, zodat dat bittere in jou mag veranderen in het zoet van hem. Het hout wijst vooruit naar het kruis van Golgotha. Daarom zegt Jacobus ook, Petrus zegt dat, 1 Petrus 5 vers 7, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor jou. Werp al je bekommernis op hem, alles wat je bezighoudt. Jacobus schrijft een prachtig vers wat ook belangrijk is om te lezen. En ik lees het voor. Het komt uit hoofdstuk 3, vers 11. Daar gaat het eigenlijk over hoe gebruiken wij onze tong, onze mond. Ik lees even een paar versen. Vers 8. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God de Vader en door haar vervloeken wij mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort zo niet te zijn, broeders. En dan komt vers 11. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water omhoog komen. Met andere woorden, het water wat je drinkt, wat tot je komt, komt uit een bron. En die bron bepaalt hoe de smaak van het water is. En daar vind ik het bijzondere in wat God heeft gedaan door Jezus. Hij heeft niet alleen maar, tussen aanhalingstekens, water wat bitter was weer zoet gemaakt. Hij heeft zelfs de oorsprong van het water, de bron, toegepast. En daar heeft hij het recht gemaakt, zodat de bron niet langer meer bitter water, maar zoet water naar boven bracht. Als God iets bij jou wil veranderen, als God jou wil helen, genezen, bevrijden, wil redden, dan zal hij niet alleen maar de uiterlijke dingen wegnemen, maar hij wil ook de oorzaak daarvan wegnemen. Hij wil terug naar de bron van waaruit het komt. En dat is wat God al laat zien bij dit wonder, bij Mozes. Hij maakt het water zoet, maar het kan niet zoet water zijn als vanuit de bron er bittere water naar boven zou komen. Nee, zegt Jacobus, het kan nooit uit dezelfde bron komen dan. Dus hij pakt het bij de bron aan. En zo wil God ook bij jou, bij de bron van al jouw bitterheid, van het bitter wat in jouw leven, wil hij dat weer recht gaan maken. Terug naar Israël. Israël trok daarna op. God had gezegd, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Als je naar mij luistert, als je mijn verordeningen in acht neemt, als je mij gehoorzaamt in de geboden, dan zal ik geen van de ziekten over je brengen die ik over Egypte heb gebracht. Want ik ben de Heer, uw Heelmeester. En dan staat er, en toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Voor de Joodse overlevering is dit een belangrijk iets, want deze tekst, deze ene tekst, dat ze komen in Elim, waar 12 waterbronnen en 70 palmbomen waren, werd voor hun een bewijs dat God hen zou brengen in het beloofde land waar rust, shalom, vrede was en waar ook nog voorziening was. Waar God zijn belofte zou houden. Voor hen was het profetisch wat hier gebeurde, het beloofde land, het vooruitzicht van het beloofde land. Mooi is dat er ook nog veel meer in zit. Want waarom spreekt de Bijbel hier nu over 12 bronnen en 70 palmbomen? En ik denk, het staat er niet voor niks. Die 12, dat 12 en die 70, het wordt wel op verschillende manieren uitgelegd, maar de meeste uitleggingen gaan hierover. De 12 zijn de 12 stammen van Israël. Elke stam had zijn eigen waterbron daar. Zodat er geen ruzie onderling ontstond. Het was keurig verdeeld. 12. Dat getal 70 kan heel goed zijn, en ik zeg het op deze manier, kan heel goed zijn, dat die 70, zoals het zo vaak in de Bijbel gaat, als het over 70 gaat, dan gaat het over de heidenvolken. Je hebt dan 12 bronnen voor Israël en 70 bomen, de heidenen daaromheen. En die bomen die konden alleen maar daar groeien en vrucht dragen vanwege het water uit die bronnen. Wat hier profetisch doorheen klinkt, is dat God Israël de 12 stammen wil gebruiken om de zegen door te laten gaan naar de heidenvolken toe. Zodat de heidenvolken mogen delen in de rust en de vrede en de voorziening die God had beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob en daardoorheen naar Israël toe. Je ziet een lijn erin zitten waarin God al profetisch laat zien, zo belangrijk vind ik mijn volk Israël, maar zo belangrijk vind ik ook de mensen van de andere volkeren. Alleen ieder op zijn tijd. Eerst Israël, eerst de Jood, dan de niet-Jood. En dat is wat zichtbaar wordt door dit stuk heen. Dat God jou en mij al op het oog had in een geschiedenis die gaat over Israël, waar ze geen water konden vinden, maar uiteindelijk door een wonder, door het hout wat in het water is gegooid, terugkwamen bij de plaats waar voldoende water was en waar palmbomen stonden, waar schaduw was, waar voedsel was, waar ze op dat moment van konden eten. Dat is wat God wil doen. Hij wil jou en mij zegenen door Israël heen. Het is niet voor niets dat daarna werd gezegd, het heil komt uit de Joden. Jezus sprak die woorden tegen de Samaritaanse vrouw. Het heil komt uit de Joden. Het is waar. De redding komt uit hen. Daarom zijn wij onverbrekelijk verbonden met Israël. En daarom mogen we Israël zegenen. Omdat de zegen door hen heen kwam naar ons, mogen wij hen zegenen met datgene wat wij weer kunnen doen. Het is, als je dit stukje leest en je ziet alle dingen erin zitten, er zit zoveel profetische symboliek in, mag ik het zo noemen. Klinkt oneerbiedig, maar snap je wat ik bedoel? Er zit zoveel symbool al in wat God profetisch laat zien, wat vandaag voor jou en mij van belang is. En waarom is dat van belang? Omdat we aan de ene kant zien hoe belangrijk het is dat wij beseffen welke plaats Israël heeft in het heilsplan van God. Maar dat ook wij mogen weten dat ook voor ons daar een plaats is in het heilsplan van God. Het tweede wat we mogen weten is dat het belangrijk is dat wij durven te vertrouwen op God zelfs door de moeilijkste omstandigheden heen. Ik weet niet door welke omstandigheden u, jij heen gaat, mensen thuis, als je meekijkt, waar ga je doorheen? Misschien wil God juist wel vandaag tegen jou zeggen datgene wat in jouw situatie bitter water heeft veroorzaakt in jou. De bitterheid die er kan zijn, dwars door alles heen. Misschien wel door een stukje verslaving van alcohol, drugs, sigaretten, pornografie. Misschien wel een stuk angst. Angst voor wat dan ook, maar misschien ook wel voor de dood. Misschien heb je last dat je bij jezelf merkt, ja, ik heb toch ook wel last van wat trots of van wat hoogmoed en ik weet dat het niet hoort, maar ik zit ermee. Het is een bitterheid in mij. Ik geloof dat God je vandaag wil uitnodigen. Dat God je wil uitnodigen om te doen wat Mozes deed. Misschien wel als man voor jouw vrouw of als vader en moeder voor jullie kinderen. Of als lid van een gezin. Misschien wel op je werk waar je een bepaalde plek in mag nemen. Waar je ook mensen weer mag leiden. Dat jij mag gaan uitroepen naar God voor de mensen die daar zijn. Misschien wel in een gemeente als deze. Waar leiders op allerlei vlakken mogen zijn. Maar dat je mag gaan uitroepen naar God voor de mensen die aan jou zijn toevertrouwd. En als je dat dan doet. En je dat uitroept naar God. Weet dan dat God als het ware zijn vinger wijst naar een stuk hout. En zegt, daar mag je komen. Daar zal het bittere verdwijnen. En het zoet zal gaan komen in je leven. En daarom wil ik je uitnodigen dadelijk. Als jij merkt, er zit iets in mijn leven wat niet oké is. Wat als het ware als bitter water is. En ik wil het zoet laten maken. Wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Dan gaan we met elkaar... Gaan we bidden. Er zijn mensen vooraan die ook samen met jou willen bidden, heel persoonlijk. En na afloop kun je ook nog naar voren komen. Er zijn ook nog mensen die voor je willen bidden. Maar lieve mensen, ga hier niet weg met bitterheid in je leven. Ga hier niet weg met dingen die je zo dwars kunnen zitten. Die je leven bepalen op een negatieve manier. Terwijl God al zoveel voor jou heeft gedaan en klaar heeft liggen. Ga niet weg hier. Zonder, als je dat nog nooit bewust hebt gedaan, een stap te zetten naar dat hout waar God wijst. Het kruis van Golgotha. Het kruis waar jouw Heer en Heiland en mijn Heer en Heiland stierf. En na 3 dagen. 3 dagen van dorheid en doodsheid weer opstond. Het is als het ware zijn de 3 dagen die Israël vanuit de bevrijding uit Egypte tot aan Mara ging, die 3 dagen. En weet dat het hout het zal zoet maken en als je dat hebt gevonden zal hij je brengen aan grazige weiden en wateren van rust. Dan mag je je kamp opslaan. Opslaan aan het water. Bij de bron. De bron van liefde. De bron van genade. De bron van heling en genezing. De bron van liefde en acceptatie. De bron van nederigheid, zachtmoedigheid. De bron van alles wat God jou kan geven, wat je nooit voor jezelf kunt bewerken. Daar mag je je kamp op slaan. Maar het begint bij het kruis. Het begint daar. Ik zal een gebed uitspreken en ondertussen, als je wil, mag je naar voren komen. Neem die stap. Ga niet weg zonder dat te hebben gedaan. Vader, we danken u dat u de God van Abraham, Isaac en Jacob bent. We danken u dat de beloften die gedaan werden aan Israël door dwalle moeite heen, dat die beloften ja en amen zijn. We danken u dat u toen al wees op een hout wat in bittere water gegooid mag worden. Maar Heer, ik bid dat wij onszelf zullen neerwerpen met alle bitterheid bij het stuk hout wat u gegeven heeft. Ik dank u dat u de God bent die heeft gezegd: ik ben jullie geneesheer. Ik dank u dat u gezegd heeft: alle bitterheid zal weggaan. Ik dank u dat u niet alleen maar het bittere water zoet heeft gemaakt, maar dat u daarna ook heeft laten zien dat er een plaats is van overvloed, van voorziening, van rust en van vrede. En ik bid dat voor ons allen uit. Overvloed, rust, genade, vrede. Heer, u bent goed. U bent zo ontzettend goed. En wij houden van u. Wij houden van u. Met de liefde die u in ons hebt uitgestort, want u hield eerst van ons. Onze liefde is niet anders dan een antwoord op uw liefde. En hoe meer liefde wij weer teruggeven, hoe meer liefde wij weer ontvangen en weer teruggeven en weer ontvangen. En met elkaar zijn we die stroom van liefde waarin het bittere zoet gaat worden. En dank u wel daarvoor. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.